Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 98. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 132, het 11e en het 12e vers. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Hosea, hoofdstuk 11. Schriftlezing is uit Hosea 11, na de geloofsbelijdenis, en Psalm 132, vers 11 en 12.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Hosea 11. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad, en ik heb mijn zoon uit de Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de Baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efrim gaan, hij nam hen op in zijn armen. Maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van hun kinnebakken oplichten, en ik reikte hen voeden toe. Hij zal in Egypte niet wederkeren, maar Assur, die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigeren te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grenzels verteren, en opeten vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Seboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is te samen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn storens uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efrim te verderven. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. En ik zal in de stad u niet doen komen. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing.
De tekst is uit Matthäus 2, Matthäus 2, vers 13 tot en met 15. Matthäus 2, 13e tot en met het 15e vers. En er luidt Gods woord in de tekst voor deze middag. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u dat kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover. We willen de Heere eens bidden om zijn zegen. Groot en eeuwig God in de hemel, het is aan de middag van deze dag dat u ons opnieuw samenbrengt onder uw woord. Dat u het ons geeft dat we een van de facetten van het veelzijdige kerstevangelie met elkaar mogen overdenken. En nu bidden we van u, Heere, om alles wat ons ontbreekt. We bidden om uw licht en uw waarheid, dat die ons zouden mogen leiden en ons mogen brengen op de berg uwer heiligheid. Heere, wilt u aan ons denken zoals we hier zijn samengekomen? U kent ons, te midden van de zorgen die niet ophouden bij de overgang van de 24ste naar de 25ste december. Maar die zijn meegegaan over de grens van de ene met de andere dag. U kent ons, Heere, te midden van alle verdriet, ook het stille verdriet en het onbegrepen verdriet. We leggen het voor u neer met het gebed of u die de moeite en het verdriet aanschouwt opdat we het in uw hand zouden geven. Ons ook de genade wil geven om dat werkelijk te doen. En dan kent u, Heere, alle verdriet. Dan weet u ook van de onmogelijkheid die er van onze kant is om het in uw hand te geven. Maar, Heere, wilt u het schenken. Want dan gebeurt het. En dan mogen we doen wat de psalmdichter zegt: wentel uw weg op de Heere, werp al uw zorg op de Heere. Hij zal u onderhouden. Heere, wilt u zo aan ons denken vanmiddag? Past ons om opnieuw uw grote naam te erkennen dat u ons geeft onder uw woord samen te komen. Wij denken daar vaak veel te klein en veel te makkelijk over. Maar het is een onwaardeerbaar groot voorrecht. En wat zullen degenen die op de plaats van de rampzaligheid zijn ervoor over hebben om nog één keer een prediking van vrije genade te horen. Om nog één keer te zijn onder dat aanbod van uw genade. En wij mogen er nog zijn. Maar geeft u dan, Heere, dat we dat niet zullen minachten. Dat we dat niet zullen kleinachten. Maar dat we acht mogen geven op het woord der zaligheid. En als vanmiddag niemand minder dan de Heere Jezus Christus in zijn gerechtigheid, die blank en die rood is, wordt getekend. Als hij wordt getekend als degene die vernederd is, ook aan het begin van zijn leven, en daarin kwam onder de toorn van u. En als hij getekend wordt als degene die blank is in zijn gerechtigheid, omdat hij vanaf het allereerste begin van zijn leven volkomen gedaan heeft wat een ieder van ons moet doen tegenover u. Geeft u dan, Heere, dat we belang bij hem mogen krijgen. Van nature is het anders en het is met schaamte dat we dat voor u moeten belijden. Maar, Heere, maakt u Hem begeerlijk voor ons, diegene van wie de profeet het heeft gezegd, hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, hij had geen gedaante, noch heerlijkheid, als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte in hem dat we hem zouden begeerd hebben. En toch, hij is de schoonste der mensenkinderen in uw heilige ogen. En hij is de schoonste der mensenkinderen in de ogen van arme zondaren die leerden het anker uit te werpen buiten hunzelf in die volkomen zaligmaker. In hun ogen is hij de schoonste. En nu is het u op het volmaakst bekend hoe hij is in onze ogen. Heere, maakt u hem begeerlijk. Maakt u hem noodzakelijk voor ons. Maakt u hem dierbaar. Maakt u hem gepast, maak ons ook gepast voor hem. In die zin dat we werkelijk zien wat we nodig hebben, ook op eerste kerstdag. Zo bidden we van u, Heere, om de krachtige werking van uw geest, want als u uw geest inhoudt, en dat zou wel verdiend zijn, maar dan is alles deze middag te vergeefs. Dan kan er wel een preek zijn voorbereid en overdacht. En dan kunnen we wel in de kerk gekomen zijn en onze oren spitsen om te luisteren. En dat is allemaal nodig en het is allemaal wat u van ons vraagt. En toch, dan is het nog te vergeefs. Maar waar uw geest werkt en waar uw geest daar rijen doorgaat en de harten van mensen, van jongeren, van kinderen, van ouderen aanraakt en opent en te sterk wordt en overwint, daar wordt uw woord een krachtig woord en een kracht tot zaligheid. Heere, wil u dat doen, al hebben wij het niet verdiend, al hebben wij het verzondigd. Ontfermt u zich over deze wereld in nood. Vanmorgen hebben we het kort aangeduid. Hoe verloren deze wereld blijkt te zijn en wij behoren tot die wereld. En er is niets, geen reden dat we ons boven die wereld zouden verheffen. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En Heere, nu bidden we van u of u zich nog ontfermen wil. Waar we het zo hebben doorgebracht en waar we in zo'n ruïne terechtgekomen zijn, staat u in uw ontferming op, Heere. En gedenk dan ook allen die een taak hebben, ook op een dag als deze, in de handhaving van de openbare orde, in de hulpverlening aan slachtoffers, aan zieken, in de ziekenhuizen. Wilt u zich ontfermen over degenen die het moeilijk hebben, die met ziekte te maken hebben, die ook op een dag als deze verstoken zijn van de gang naar uw huis? Heere, wilt u ze opzoeken op de plaats waar ze zijn? Voor u is niets te wonderlijk. U kunt oude en koude harten aanraken en beschijnen met het licht van de zon der gerechtigheid willen doen, Heere. Buiten de kerk en in de kerk. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze dag mag uitgaan. U kent uw dienaren. U weet, Heere, degenen die u zelf geroepen hebt, die een plaats ontvingen in uw wijngaard, of die nog in afwachting zijn van een plaats, gedenk en juist ook in die omstandigheden, als dat zoveel beproeving en moeite met zich kan meebrengen. Gedenk, Heere, degene die uitgeschakeld zijn. We denken aan professor Baas. Wees ook met hem in zijn omstandigheden. Wilt u hem ook geven wat hij nodig heeft, Heere, als die alles wetende en alles vervullende God. Heere, wil u zich ontfermen over emeritiepredikanten die het woord niet meer kunnen bedienen? Wilt u ze gedenken en wilt u geven wat nodig is ook in die omstandigheden? Laten zendelingen en evangelisten van uw kracht mogen ontvangen om uw woord ook op de grens van kerk en wereld te laten horen. En wilt u uw koninkrijk uitbreiden, ginds, over deze wereld en ook onder ons. Bijzonder ook onder het volk Israël, dat zo heel vaak buiten onze gedachten is. Maar uw woord leert het ons dat we ook het gebed voor de beminden om der vaderen wil hebben te beoefenen. Dat we u ook hebben te vragen om de krachtige werking van de Pinkstergeest onder uw oude volk. Heere, wil het geven. Wilt u denken aan uw vervolgde kerk? Alle plaatsen waar ze deze eerste kerstdag samenkomt, misschien wel onder de dreiging van allerlei aanslag en terreur, van oorlog en wapengekletter. Maar wilt u, Heere, uw kerk bewaren in het woeden van de golven van deze tijd? U bent die opperste leidsman. U bent de opperste stuurman die het schip van uw kerk ook door de onstuimige golven uiteindelijk zult brengen aan de eeuwige stranden. En de grote vraag is maar of we werkelijk aan boord zijn van dat schip van wie Christus de hemelse stuurman is. O, wanneer we nog niet aan boord zijn van die ark der behoudenis, breng ons er. En hoe zult u er zondaren brengen? Toch altijd door de verkondiging van uw woord toe te passen door uw geest. En daarom, Heere, het ziet alles op u, blijft alles op u wachten. Denk zo aan ons. Denk aan landen waar oorlog is. Denkt u aan militairen die uitgezonden worden op vredesmissie. Met alle vragen, alle moeite, alle verzoekingen die daar ook zijn. Maar wilt u geven dat ze beschermd mogen worden tegen allerlei gevaar? En wilt u zich zo over ons allen ontfermen? Ook over degenen die afgedwaald zijn. Die niet onder uw woord zijn en er toch hadden kunnen zijn. Heere, wilt u ze trekken? Zoals u zondaren trekken kunt uit het duistere Egypte. We vragen het van u. Om Christus willen. Amen. Psalm 107, het zesde, zevende en achtste vers. 6. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Het zevende, doch riepen ze in de ellenden de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. En dan ook het achtste vers. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. 6, 7 en 8 van Psalm 107. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, evangelisatiewerk in Gent. En de 3e collecte na de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen na de prediking van de tweede psalm, en daarvan het zesde vers: vreest Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen, en kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Het zesde vers van psalm 2 in antwoord op de prediking. De oude man had een ton gevuld met grote stenen. En hij vroeg aan zijn dorpsgenoten: is de ton echt vol? De mensen keken en ze knikten. De ton was vol. Maar de oude man schudde zijn hoofd. Hij pakte een ton met kleine steentjes en nam er handenvol steentjes uit en strooide die in de ton. En die kleine steentjes, ze vonden hun weg tussen die grote stenen en er kon nog heel wat bij. Toen liet hij het opnieuw zien aan zijn dorpsgenoten: is de ton nu gevuld? Opnieuw knikten zijn dorpsgenoten: ja, nu is alles vol. Weer schudde hij zijn hoofd. En hij pakte een bak met zand en hij strooide daar het zand in de ton. En er ging nog heel wat zand in die ton. Toch nog niet vol. En toen de ton tot de rand gevuld was met grote stenen en kleine stenen en met zand, nog een keer die vraag: en nu? Is de ton vol? Ja, nu is die vol. En toen kwam de man nog met een emmer water. En die goot hij uiteindelijk ook nog in die ton. En toen was de ton echt vol. Iets kan vol lijken en het toch niet zijn. Dat geldt ook voor de profetieën in het Oude Testament. Die kunnen op een bepaald moment een vervulling krijgen. En u ziet dat soms en u kunt het soms aanwijzen in de Bijbel. Daar en toen is het vervuld. En toch, de diepste vervulling moet nog komen. Het moet nog een keer, nog dieper vervuld worden, nog voller worden. Dat geldt wel heel bijzonder voor de profetie waar we deze middag met de hulp van de Heere bij willen stilstaan. Die enkele woorden uit Hosea 11. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is een woord wat allereerst in vervulling gegaan is toen het volk van Israël uit Egypte werd uitgeleid. Met een sterke hand, een uitgestrekte arm in de tijd van Mozes. Maar dat was niet de volledige vervulling. Het woord moest voller worden. God zendt zijn eigen zoon naar Egypte. En hij roept zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, vanuit Egypte terug naar Israël. En dan is het woord dan tot in de diepste zin vervuld? Nee, toch nog niet. Want het is op grond van dat werk van de Heer Jezus dat zondaren kunnen komen vanuit het duistere Egypte van de zonde, vanuit het slavenhuis van de zonde, en dat ze kunnen komen uit Egypte. Wel, zo willen we nadenken over die diepe en geheimenisvolle woorden over de vlucht naar Egypte, waar van we drie betekenissen met de hulp van God overdenken. Drieërlei betekenis van de vlucht naar Egypte. Dat is het thema voor de preek van deze middag. En dan letten we allereerst op wat die vlucht heeft betekend voor Jozef. Want rondom hem wordt door Matteüs onze tekst geschreven. Hij is de hoofdpersoon van vers 14. In de tweede plaats vragen we naar wat die vlucht van Egypte betekende voor Christus. Want hij is het kindeke dat naar Egypte moet vluchten en dat uit Egypte geroepen wordt. En in de derde plaats vragen we naar wat dit woord betekent voor zondaren. Dus de vlucht naar Egypte, wat die vlucht betekent voor Jozef, wat die vlucht betekent voor Christus en wat die vlucht betekent voor zondaren. Onze tekstwoorden van deze middag staan tegen de achtergrond van die heel bekende geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Prachtige geschiedenis die laat zien hoe de Heere op zo'n wonderlijke manier de wijzen heeft opgezocht, ook al waar ze waren. Ergens in een oosters heidens land, waar de Heere hen aansprak in, om zo te zeggen, de enige taal die ze kenden, de taal van de sterren. En terwijl de Heere hen aan de ene kant door een ster laat zien dat er een koning geboren is in Israël, trekt hij hen anderzijds op een wonderlijke wijze vanuit het oosten naar Jeruzalem. En dan komen ze daar in Jeruzalem en dan horen ze daar het woord. Dan gaat het woord open. De profetie van Micha open. Gij Bethlehem Ephrata, zijt geenszins de minste, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En als het licht van het woord zo is gaan schijnen in de niet minder donkere stad Jeruzalem, want daar was het eigenlijk toch even donker, zouden we bijna kunnen zeggen, als in het oosten waar die wijzen vandaan kwamen. Maar wanneer dat licht van het woord schijnen gaat, dan gaan de wijzen op weg naar Bethlehem. En dan vinden ze daar, geleid door het woord en geleid door het licht van de ster, dan vinden ze daar de koning der Joden, Emmanuel, de geboren zaligmaker. En dan aanbidden ze hem, dan vallen ze voor hem neer op de knieën en dan geven ze hem hun kostbare geschenken, goud en wierook en mirre. Maar er komt een moment in de geschiedenis van die wijzen uit het oosten dat die wijzen ook weer vertrekken moeten. En dan zijn we bij het begin van onze tekst. Toen zij, dat zijn die wijzen uit het oosten, toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren, u mag ook lezen, een engel des Heren, want dat wordt hier bedoeld, een van de vele engelen, een van de vele boodschappers die de Heren tot zijn beschikking heeft, een engel des Heren verschijnt aan Jozef in de droom. En dan houden we een moment halt. Want dat is iets dat is al eerder gebeurd in de kerstgeschiedenis. Dat een engel aan Jozef verscheen in de droom. Dat is ook al gebeurd toen Jozef ontdekte dat Maria een kind verwachtte. En toen Jozef het plan opvatte om zijn ondertrouwde vrouw heimelijk te verlaten. Matthäus 1. Toen is er ook een engel aan Jozef verschenen in de droom. En die engel heeft toen gezegd: Jozef, gij zone Davids. Morgenochtend hoopt dominee Hoefnagel over die woorden nog meer te zeggen. Jozef, gij zone Davids, zijt niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat had de engel eerst al gezegd tegen Jozef. Wonderlijke woorden. Woorden waarin iets van het grote geheimenis van de geboren zaligmaker aan Jozef werd onthuld, nog voordat de Heer Jezus daadwerkelijk geboren werd. Toen kreeg Jozef al iets te horen over zijn wonderlijke afkomst uit de Heilige Geest ontvangen. En toen kreeg Jozef al iets te horen en iets te kennen van de reden van zijn komst naar deze wereld. Zijn naam zou zijn Jezus, want hij zou zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat waren hele kostbare zaken die Jozef heeft gehoord. En toen Jozef die woorden in het eerste bericht van de engel heeft gehoord, ja, toen zijn die woorden nadien ook bevestigd. Toen is de Heere op zijn eigen spreken teruggekomen, zoals de Heere dat vandaag nog doet, soms zo wonderlijk doet. Dat hij terugkomt op zijn eigen woorden die hij in het leven van een mensenkind gesproken heeft. Dat u het één keer uit de mond van de Heere mag horen, maar dat de Heere het ook bevestigen wil en het onderstrepen wil en opnieuw wil laten klinken. Jozef heeft het woord wat hij hoorde van de engel in die eerste droom ook bevestigd gekregen als een geschenk, als een genadegeschenk van de Heere. Toen de herders daar kwamen, en toen die herders hebben verteld in die donkere nacht over wat zij in de velden van Efrata hadden gehoord, dat er een engel was verschenen aan hen die hen had gezegd: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer. Dat was een bevestiging van wat Jozef al van de engel had gehoord. En als Jozef dan later op de 40ste dag met Maria in de tempel is, en dan komt die oude Simeon naar het kindeke toe en hij ontvangt dat kindeke in zijn gebogen armen, en hij spreekt daar zijn lofzang uit. En hij zegt het daar: nu laat geheere uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw zaligmakend kind gezien. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Toen heeft Jozef de woorden van de engel opnieuw bevestigd gekregen. En hij heeft er ook nog meer onderwijs in gehad. Meer onderwijs over dit wondere kind, over deze zaligmaker. En nu spreekt de engel opnieuw, voor de tweede keer. Na alles wat Jozef heeft mogen horen, naar alles wat Jozef heeft mogen leren voor zijn eigen hart, zullen we wel mogen zeggen, voor zijn eigen leven, na dat alles spreekt de engel opnieuw. En dan komt Jozef, en daar moet u even op letten, dan komt Jozef met dat alles in de beproeving terecht. Want dan gaat God door zijn engel beproevende woorden spreken. De Heere spreekt in het leven van de zijnen vertroostende woorden. Een wonder als het gebeuren mag. Een wonder als die troost onderstreept en bevestigd wordt. Maar de Heere spreekt ook beproevende woorden. En dat is wat hier gebeurt. Moet u maar even lezen, meelezen aan het slot van het 13e vers. Want Herodes zal het kindeke zoeken om het te doden. Letterlijk staat er: Herodes staat op het punt om het kind te zoeken om dat te doden. Hij is er nog een handbreed bij verwijderd. Hij hoeft zijn handen maar uit te strekken en het zal gebeuren. Hij staat op het punt om dat kindeke Dat kindeke dat uit de Heilige Geest was. Dat kindeke dat gekomen is als zaligmaker. Dat kindeke dat gekomen is om zijn volk zalig te maken. Om dat kind te doden. Ja, dat is wat Jozef hier te horen krijgt. Na al het hoge. Na al het grote. Na al het heerlijke van het kerstevangelie. Krijgt hij nu deze woorden te horen. Beproevende woorden. Vooral als we even teruglezen vanuit het slot van vers 13 naar voren. En we letten op de opdracht die Jozef krijgt. Een viervoudige opdracht. Sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder. En vliet in Egypte. En wees al daar. Vier opdrachten. Jozef lag te slapen. De engel verschijnt aan hem in de droom. Maar hij krijgt als eerste de opdracht. Jozef, opstaan van je bed. Jozef, neem je vrouw Maria. Neem het kindeke. Jozef, vlucht naar Egypte. En blijf in Egypte. Egypte. Midden in de nacht vluchten naar Egypte. Omdat Herodes op het punt staat om het kindeke te doden. Beproeving voor Jozef. Als we bedenken dat Egypte weliswaar buitenland was. Een gebied waar Herodes het niet voor het zeggen had. Waar het kindeke naar menselijke maatstaven relatief veilig was. Maar toch ook een land met voor de Israëlieten een heel bepaalde klank. Egypte. Dat was vanuit het Oude Testament het slavenhuis. Het diensthuis. Egypte, dat was het land van de duisternis. Egypte, dat was bovendien het land van de afgoden. Daar werden de afgoden in allerlei vormen vereerd en gediend. Vooral in de vorm van dieren. Jozef vlucht naar Egypte. Dat is een beproeving geweest, zei ik u al. Voor Jozef. Een beproeving waar de duivel altijd bijkomt in het leven van iemand die de Heere vreest. Want waar de beproeving komt, en de beproeving komt bijbels gezien altijd van God. Maar daar komt de duivel met zijn verzoeking. En zo zal de duivel er ook zijn geweest bij Jozef. Jozef, is het dat je nou allemaal waard? Maria, met dat kindeke, waar je eigenlijk zelf ook niks van weet. Jozef, vluchten naar Egypte, kijk nu eens wat het je allemaal oplevert. Jozef, kijk nu eens waar het je allemaal brengt. Dat kind, die zaligmaker, zo gezegd, want dat zegt de duivel dan. Dat kind, die zogenaamde zaligmaker. En nou moet je vluchten naar Egypte, midden in de nacht, met alle gevaren van dien. En dan moet je daar straks in Egypte als een vreemdeling een ellendig bestaan leiden. En leven bij de gratie van wat gastvrijheid. En als die er niet is, dan word je door iedereen met de nek aangekeken. Je moet als vreemdeling zijn in Egypte. Is het je dat allemaal waard? En dan nog een vraag van de duivel. Jozef, is het nu allemaal wel waar? Dat is maar één letter verschil, maar dat is ook de vraag van de duivel. Is het nu allemaal wel waar? Dat woord van de engel over een zaligmaker. Dat woord over degene die zijn volk verlossen zal. Als dit kind al vanaf het begin van zijn leven naar het leven gestaan wordt door Herodes. Hoe zal het ooit kunnen overleven wanneer vanaf het begin zo'n vijandschap zich op dat kind richt? Is het allemaal wel waar? Het zouden beproevingen kunnen zijn die herkenbaar zijn voor deze of gene onder ons. Of misschien andere beproevingen. Is dat u het nu allemaal waard? Zou je daar nu je tijd en je aandacht aan besteden? Is het wel allemaal waar? Want er wordt wat ongeloofstheorie gezaaid door de duivel. Waar Christus komt, komt de duivel ook met al zijn verzoekingen en al zijn aanvallen. En Jozef heeft er iets van gemerkt. En dan toch, wat lezen we van Jozef? Vers 14. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes. U moet dat nog eens even leggen naast die viervoudige opdracht. Jozef, sta op. Jozef, neem Maria en het kindeke. Jozef, vlucht naar Egypte. Jozef, blijf in Egypte. En u ziet dat Jozef de ene na de andere opdracht opvolgt. Jozef stond op, nam het kindeke en zijn moeder, vertrok naar Egypte, was al daar. Jozef gehoorzaamt. In de beproeving, ondanks de verzoeking van de duivel, Jozef gehoorzaamde aan de woorden van de engel. Hoe kan dat? U zou natuurlijk kunnen denken, het viel nog wel mee, dominee. U stelde die verzoeking daar voor Jozef en die beproeving voor Jozef misschien wel iets te zwart en te donker voor. Het zal toch wel iets makkelijker geweest zijn. Ik denk echt wel dat het moeilijk geweest is. Echt wel zwaar geweest is. Maar goed, laten we de vraag dan losmaken van deze praktijk uit Jozefs leven. Hoe kan het dan dat een mens toch in de beproeving gehoorzaamt aan het woord van God? En dan stel ik de vraag toch nog een keer aan Jozef. Hoe kan het dat een mens te midden van alle moeite en alle beproeving toch gehoorzaamt aan het woord van God? Dat is ook alleen maar te danken aan diezelfde God. Aan die God die voor Jozef heeft gezorgd op een wonderlijke manier. En ik stip dat alleen maar wat aan vanmiddag, omdat we zo naar onze tweede gedachte moeten. Maar dan moet u er even op letten dat Jozef, voordat hij de opdracht kreeg om naar Egypte te gaan, een reis naar een ander land, dat kostte natuurlijk geld. En een verblijf in een ander land waar je niet zomaar werk had, dat kostte natuurlijk geld. Maar dat Jozef, voordat die beproevende vraag tot hem komt, van de Heere al middelen heeft ontvangen om in die nood te voorzien. Want de arme Jozef en de arme Maria, en dat waren ze, gelet op het offer wat ze brengen in de tempel in Jeruzalem op de 40ste dag. De arme Jozef en de arme Maria krijgen bezoek van de wijzen uit het oosten en ontvangen goud en wierook en mirre. Kostbare zaken waarmee ze de vlucht naar Egypte en het verblijf in Egypte kunnen bekostigen. God zorgt in het leven van Jozef. En de God van deze Jozef leeft nog. En wanneer u zit in allerlei beproevingen en u weet niet meer hoe het moet, en u denkt, hoe zal het toch verder moeten, misschien ook wel in het tijdelijke leven, zou u uw gebed niet maken van deze tekst en van dit eenvoudige stukje uit het woord van God, en aan deze tekst met eerbied gesproken gaan hangen in het gebed. En het gaan zeggen, Heere, daar hebt u het toch gezegd en daar hebt u het laten zien. Dat u zorgt door het wonder. God zorgde niet alleen door middelen, maar God zorgde ook door een belofte. Door een moedgevende belofte. Dan moet u nog één keer met mij lezen. Het 13e vers en dan de opdracht die Jozef krijgt. Sta op. Neem tot u het kindeke en zijn moeder. En vlucht in Egypte. En wees al daar. En dan komt het. Totdat ik het u zeggen zal. Daar ligt een belofte in. Daar ligt deze belofte in. Jozef, ik zal u brengen in Egypte. En ik zal u onderhouden in Egypte. En ik zal tot u spreken in Egypte. Ik geloof vast dat dat de kostbaarste belofte is geweest voor Jozef. Totdat ik het u zeggen zal. Als je ooit de stem van God hebt mogen horen in je eigen leven. Dan weet u wat voor een onuitsprekelijk wonder dat is. Wat een onverdiend voorrecht dat is. Als de Heere persoonlijk spreekt tot u in uw omstandigheden. En nu belooft de Heer het hier dat hij het doen zal. Totdat ik het u zeggen zal. Kijk, toen kon Jozef. Ja, en dan is er nog iets. Wat het mogelijk maakt dat Jozef het Egypte van de beproeving met al zijn duisternissen toch ingaat. En dat is, Jozef hoefde niet alleen. Nee, zegt u vanzelf, Jozef ging daar met Maria naartoe. Ja, dat ook wel. En dat is ook een zegen. Als een man van de Heere een vrouw ontvangt die hem tot hulp is. Als een vrouw van de Heere een man ontvangt die haar tot hulp is. Maar dat is toch het diepste niet. Jozef en Maria en het kindeke. Het kindeke ging mee naar Egypte. Jongens, dat moet je je even proberen voor te stellen. Daar is Jozef met zijn sterke timmermanshanden. Want dat was een man die werkzaam was wellicht in de bouw, in een aannemersbedrijf zouden we vandaag zeggen. Jozef neemt dat kleine, heilige kind in zijn handen. En hij heeft dat kind misschien wel gedragen op die reis door het donker naar Egypte. Maar vergis je niet, want al leek het voor het oog zo dat Jozef het kindeke droeg. En dat was ook zo voor het oog. Intussen was het omgekeerde ook zo. Naar zijn goddelijke natuur droeg het kindeke Jozef en Maria. En zo zijn ze naar Egypte gegaan. Zo kon Jozef naar Egypte. Zo kon Maria naar Egypte. Want het kindeke met zijn eeuwige armen. De Zoon van God, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Met zijn eeuwige armen was onder Jozef en was onder Maria. Het was ook op weg naar Egypte waar de eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen. Kijk, dan kan een mens het Egypte van de beproeving in. U hoeft niet om beproeving te vragen wanneer u de Heere mag vrezen. Maar als er beproeving komt en het kindeke gaat mee. En het kindeke draagt. Wel, dat is de vlucht voor Egypte naar, de vlucht naar Egypte voor Jozef. Onze tweede gedachte, de vlucht naar Egypte voor Christus. Daar ben ik wat korter over. Wat heeft deze gebeurtenis betekend voor de Heer Jezus Christus? Wij zouden natuurlijk kunnen zeggen vanmiddag niet veel, want de Heer Jezus was een kind van een paar maanden misschien. En hij heeft van dat alles naar zijn menselijke natuur heel weinig gemerkt en heel weinig beleefd. Maar we moeten toch ook niet vergeten dat de Heer Jezus behalve echt mens ook echt God was. En we moeten ook niet vergeten dat de Heer Jezus zich al in de eeuwigheid borg gesteld heeft. En dat hij in de eeuwigheid heel het programma, zegt professor Wisse ergens, heel het programma van zijn lijden heeft overzien en gespeld. En ieder onderdeel heeft gezien, ook de vlucht naar Egypte met zijn vernedering en alles wat daarbij kwam. En dat hij toen heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen. Dus, maar niet te licht denken over het feit dat ook dit vernedering was voor de Heer Jezus Christus. En dan blijkt die vernedering op een paar punten. U kunt misschien in gedachten het wel wat mee langsgaan. Het eerste is dat Christus van het begin van zijn leven af vijanden had die hem naar het leven stonden. Hoe verschrikkelijk is het wanneer een mens vijanden heeft? Wat kan het moeilijk zijn, jongeren, wanneer je op het schoolplein of op een andere plaats dwarsgezeten, gepest wordt? Iets van vijanden merkt. En dat is dan misschien nog een groot woord. Maar stelt u zich voor dat iemand van ons een vijand had die hem naar het leven stond. En voor wie je niet veilig was. Christus had vanaf het begin van zijn leven een vijand. Ja, boven alles de vijand van de vorst der duisternis. En die ziet u hier achter de figuur van Herodes. Maar Herodes is een vleesgeworden vijand van Christus. Die hem naar het leven staat. Vanaf het prilste begin. Dat is vernedering geweest. Voor de schepper van hemel en aarde. Want dat was de Heer Jezus Christus. Naar zijn goddelijke natuur ook. Wel, dat is vernedering. Hij had een vijand. En dan nog een tweede punt waarin zijn vernedering blijkt. Hij moest vluchten. Wij zijn vertrouwd geraakt in deze achterliggende jaren met het beeld van vluchtelingen. In de krant kunt u de foto's zien. In de moderne media kunt u de beelden, de foto's zien van vluchtelingen die daar lopen met hun schamele bezittingen in hun koffer. En die hun huis, soms al aan puin geschoten, moeten verlaten en daar lopen ontredderd, ontheemd, van huis en haard verdreven, vluchtend voor hun leven. Waarheen? Soms weten ze het niet eens. Christus is in de eerste jaren van zijn leven een vluchteling geweest. Die over de grenzen van zijn eigen land heen moest. Opgejaagd en voortgejaagd door de haat en door de moordzucht van mensen. Christus is vluchteling geweest. Dat is ook vernederend. En dan nog een derde punt waarin zijn vernedering blijkt. Die vijand, zijn vluchteling zijn, maar ook zijn vreemdeling zijn in Egypte. Want als de Heer Jezus daar in die eerste jaren van zijn leven, en hoe lang hij er precies geweest is, weten we niet. Misschien een paar maanden, misschien een paar jaar. Daar zijn niet hele doorslaggevende aanwijzingen voor in het woord. Maar als de Heer Jezus daar in Egypte is geweest, is hij er ook geweest als vreemdeling. Onbegrepen. Gehaat door zijn omgeving wellicht. En om nog een vierde punt te noemen. Hij is geweest in Egypte. En ook dat is vernederend geweest. Want de Heer Jezus behoorde naar zijn menselijke natuur tot het volk van Israël. Hij had op de achtste dag het teken van de besnijdenis ontvangen. Hij behoorde tot het verbondsvolk Israël. En nu moet hij met zijn ouders, althans met zijn moeder en met degene die in de ogen van de mensen gold voor zijn vader en die toch zijn vader niet was. Nu moet hij over de grens van Israël naar dat heidense land, naar dat slavenhuis, naar dat afgodenhuis, naar dat duistere land, naar dat Egypte, dat tot in het boek Openbaring toe het symbool is van de zonde. Daar moet Christus heen. En daar is hij ook geweest. Wat leert dat ons, gemeente? Ik haal er één ding uit en dat is wat wij wel vaker zeggen wanneer we spreken over het lijden van de Heer Jezus. En dat ziet u hier ook in deze geschiedenis, want het kruis werpt zijn schaduw over de kribbe van Bethlehem en over de vlucht naar Egypte heen. Maar weet u wat u hier ziet in deze geschiedenis? Een hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest als zijn broederen, uitgenomen de zonde, en die daarom ook medelijden kan hebben vanuit zijn eigen ervaring met alle verzoekingen waar mensen in terechtkomen. Wanneer mensen zichzelf een vreemdeling voelen op deze aarde, en wanneer mensen te maken hebben met allerlei vijandschap en haat in hun omgeving. Christus heeft het alles vanuit de ervaring meegemaakt. Hij weet wat het is vanaf het prilste begin van zijn leven. Want hij was een vluchteling naar Egypte. Vernederend. De gang van de Heer Jezus naar Egypte. Maar dat is niet het enige. En dat is ook niet het diepste wat er ligt in deze gang. We komen bij onze derde, onze laatste gedachte. Wat betekent deze geschiedenis nu voor zondaren? En ik hoop dat het uw vraag is en jouw vraag is. Wat voor boodschap ligt er in deze geschiedenis nu voor mij? Dan lezen we het slot van onze tekst, vers 15, waar gezegd wordt: opdat, dat betekent met het doel dat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is een moeilijk stukje. Als u dat aan tafel leest, dan zult u de betekenis van die woorden niet direct doorgronden. Een van de dingen die u dan altijd moet doen en die wij ook deze middag willen doen, is tekst met tekst verklaren. Het ene gedeelte uit Gods woord met het andere vergelijken. Wat is dat woord precies waar hier naar verwezen wordt? Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wel, dan moeten we terugbladeren naar de profeet die dat ook noemt, Hosea, Hosea 11. En wanneer u dat gedeelte voor u hebt, en misschien is het wel goed om de woorden van de preek te volgen en te kunnen begrijpen dat u dat Bijbelgedeelte er ook bij neemt, Hosea 11. Maar dan leest u in Hosea 11 het eerste vers dat de Heere zegt, en dan moet u goed luisteren: als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. In dat vers gaat het eerst over het volk Israël. Toen Israël een kind was, helemaal aan het begin van de geschiedenis van het volk van Israël, wil dat zeggen. Toen het volk in Egypte was en daar verdrukt werd door de farao, toen het volk riep vanuit de ellende en vanuit de nood tot de hemel, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat is wat die woorden allereerst betekenen. Ze wijzen terug naar dat wonder van de uittocht uit Egypte. 10 plagen en na de 10e plaag wordt het volk uitgeleid door Gods sterke arm en door zijn uitgestrekte hand. Daar had de Heere maar 1 bedoeling mee. Hij verloste zijn volk. En hij leidde zijn volk door de woestijn. En hij bracht ze over de grenzen van het Kanaan, zodat het volk daar zou leven tot zijn eer. Dat was de bedoeling van God. En dan staat er in het 2e vers van Hosea 11. Maar gelijk zij, Mozes en Jozua en andere profeten, gelijk zij hen riepen. Toen Mozes en anderen het volk riepen tot de dienst van de Heere, zo moet u dat vers lezen. Alzo gingen zij, de Israëlieten, van hun aangezicht weg. Zij offerden de Baals en rookten voor de gesneden beelden. Kijk, dat zegt de Heere door middel van zijn knecht Hosea. Ik heb het volk uit Egypte getrokken en uitgeleid en ze in het land gebracht. En ik heb mijn knechten gegeven en ze riepen het volk tot de dienst van de Heere. Maar des te harder de profeten riepen, des te meer dwaalde het volk af en diende ze de afgoden en rookte ze voor de afgoden. En dan zegt de Heer het vol heilige pijn. Dan zegt de Heer, ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij, en dan spreekt de Heer opnieuw over zichzelf, hij nam hen op zijn armen, een heel teer beeld, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen van de liefde. En ik reikte hem voeder toe. Israël, ik heb u getrokken. Israël, ik heb u gebracht in het beloofde land. Israël, ik heb u gegeven. Ik heb u als het ware op de arm genomen en ik heb u gedragen. Maar u hebt niet bekend dat ik het was. U hebt de afgoden gediend. Is dat wat de Heere op eerste kerstdag 2016 tegen u moet zeggen? Welke vorm die afgoden dan ook hebben. Ik ga ze vanmiddag maar niet concreet invullen. Als een dominee dat doet, dan is het altijd weer het gevaar dat hij daarmee te wettisch wordt. Maar gaat u het eens na, en ik, in mijn eigen leven. Is dat wat de Heere nou moet zeggen over ons leven in december en november en oktober en noemt u maar op afgelopen maanden? Wie stond er in het middelpunt? Wie zat er op de troon in ons leven? Om wie ging het? Om God of om mij? Of een bepaalde zonde waaraan ik koste wat het kost, toch wilde vasthouden en vasthield. Kijk, dan zegt de Heer op een bepaald moment door Hosea, en nou zal ik het volk vanuit het beloofde land weer in ballingschap laten gaan. En nou zal ik ze niet terugsturen naar Egypte. Maar nou zal ik het nog veel erger doen. Nou zal ik ze naar Assyrië laten gaan. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Ze roepen het wel tot de Allerhoogste. Ze laten nog wel hun gebeden horen, maar geen één verhoogt hem. Dat is wat de Heere zeggen moet. in Hosea over het volk. Mijn zoon uit Egypte geroepen en ze hebben het in ene male verzondigd. En dan dat wonderlijke. Dat wonderlijke vers. En ik lees het u alleen maar voor vanuit Hosea 11. Dat de Heere gaat zeggen in vers 8. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is te samen ontstoken. Ik zal de hittigheid van mijn toorn niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens. De Heere zegt als het ware, mijn hart draait zich in me om. Ik moet de zonde wel straffen. Ik moet die afgoderij van u wel straffen met het oordeel. En toch, hoe zal ik het doen? Want ik heb dat volk lief. En dan gaat de Heere spreken vanuit het diepste van zijn binnenste. Mijn berouw is ontstoken. Ik zal de hittigheid van mijn toorn niet uitvoeren. Hoe dan? Hoe kan het dat God een volk dat uit Egypte geroepen is, dat in het beloofde land gebracht is, dat zoveel van de Heere ontvangen heeft en dat alles doorgebracht en alles verzondigd heeft. Hoe kan het dat de Heere vanuit het diepst van zijn wezen, dat wel, jazeker, maar dat volk toch genadig is? Hoe kan het dat hij aan hen genade kan bewijzen? Hoe kan het dat hij aan een zondaar vanmiddag, hier in de Jeruzalemkerk, die alles doorgebracht heeft, genade kan bewijzen? Dat kan alleen omdat hij in de volheid van de tijd zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. En niet alleen naar deze wereld heeft gezonden, naar Egypte. Heeft gezonden, naar Egypte heeft laten vluchten en hem uit Egypte op zijn tijd ook weer terugroept naar Israël. En dan komt de Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan komt hij vanuit Egypte en dan doet hij al datgene wat de zondaren onder het volk van Israël en de zondaren onder het volk van Rotterdam, en ik sluit mezelf erbij in, hadden moeten doen, maar niet hebben gedaan. Want dan komt de Heer Jezus Christus vanuit Egypte. En hij komt wonen in het beloofde land. En hij doet in heel zijn leven geen één zonde. Hij vervult in heel zijn leven alle geboden van God. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Christus komt als borg. Als degene die doet wat zondaren hadden moeten doen en niet hebben gedaan. Hij gaat die weg in hun plaats. Kijk, dat is de vervulling van dit woord. Israël uit Egypte geroepen. Maar nu Christus uit Egypte geroepen. En als hij aan het einde van zijn leven terugblikt op zijn leven, dan kan hij zeggen wat geen ene Israëliet en geen één Adamskind ooit kan zeggen. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Of, om het te zeggen in de taal van Hosea 11, ik heb hem verhoogd. En op grond van dat werk, op grond van dat werk, kunnen zondaren uit Egypte geroepen worden. Want dat is het laatste. Dat is de diepste vervulling, zouden we kunnen zeggen, van die woorden: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Waar staat onze wieg? gemeente. Wij staan er op deze dag bij stil dat Christus in Bethlehem geboren is. U bent in een andere plaats geboren. U bent in Capelle of in Rotterdam of in Nieuwerkerk of noemt u maar op geboren. Misschien wel veel verder hier vandaan. Maar geestelijk gesproken zijn we allemaal in Egypte geboren. In het Egypte van de zonde. En in het Egypte van de duisternis. En in het Egypte van de afgodendienst. In het Egypte dat onder het oordeel ligt. En waar de Heere straks zijn verderfengel doorheen laat gaan. Om voorgoed af te rekenen met de zonde. Daar ligt onze geestelijke geboorteplaats. Van nature. In Egypte. Zijn er vanmiddag die dat ook met smart moeten inleven? Zijn er vanmiddag die moeten zeggen, o Heere, daar ligt mijn afkomst in Egypte? Zijn er die zich gebonden voelen in het slavenhuis van de zonde? Die met 1000 banden aan de zonde vastzitten en niet weten hoe ze los moeten komen? Die ook geen licht voor hun ogen hebben en voor wie alles donker is. Zijn er die dat afgodenbestaan herkennen in hun eigen leven? Want hoor nu vanuit het evangeliewoord van onze tekst van vanmiddag. Dat Christus naar Egypte is gegaan. Nee, hij is niet naar de grens met Egypte gegaan. Hij is niet naar de grens gegaan en hij staat daar op de grens wat te roepen naar gebonden Egyptenaren. Maar hij is het Egypte van de zonde, om zo te zeggen, ingegaan. De duisternis ingegaan om zondaren te kunnen opzoeken waar ze zijn. En daarom is geen mens te gebonden of te verloren of te veel in de duisternis. Of hij kan uw zaligmaker zijn. Want hij is in Egypte geweest. En als u nu in Egypte zit en u ziet geen hand voor ogen door de Egyptische duisternis. En de banden van de zonde ze knellen en de kettingen ze knellen en ze doen u pijn. Zou u dan niet gaan rammelen met die kettingen naar de hemel? En zou u het niet zeggen, o God, hier zit zo'n gebonden mens. Maar u bent in Egypte geweest. Kijk, op grond van zijn komst naar Egypte, op grond van zijn komst uit Egypte, kunnen zondaren ook uit Egypte komen. En dat is het laatste, maar ik vind het te waardevol om het vanmiddag te verzwijgen. Dat is het laatste van Hosea 11, waar de Heere zegt, ze zullen bevende komen als een vogeltje uit Egypte. Wel, dat is de vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus. U moet de kanttekeningen er later nog maar eens bij lezen. Maar dat is de vrucht. Ze zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte. Zondaren met dat duistere Egypte bestaan in hun hart. Met de schuld van Egypte op hun schouders. Hoe zullen ze komen tot de zaligmaker? Bevende. Bevende voor de heiligheid van God en voor het woord van God. Bevende, zegt een van de Schotse schrijvers, omdat ze ook bang zijn en bevreesd zijn om God ongehoorzaam te zijn als hij roept met kracht. Als hij roept, en dan zegt Hosea, als hij brult als een leeuw. De kinderen in de kerk hebben wel eens een leeuw horen brullen in de dierentuin. Wij allemaal hebben dat wel eens gehoord. Maar dat is een majestueus geluid. Dat is een geluid waarbij je je adem inhoudt. Als de leeuw brult vanuit zijn kracht. Wel, God zegt in Hosea 11, ik zal als de leeuw brullen. Dat wil zeggen, ik zal spreken met kracht. Ik zal zo spreken met kracht vanuit de prediking van het evangelie. En dan moet u niet denken aan het feit dat een dominee dan harder gaat praten of meer begeesterd praat of wat dan ook. Nee, daar zit het niet in. Als God zijn kracht oefent onder de prediking, dan kan dat door een enkel woord. Dan kan dat door een gefluisterd woord in de prediking. Dan kan dat door een voorgelezen woord vanaf de kansel. Maar als God spreekt met kracht, dan is dat de kracht van een brullende leeuw. En als hij spreekt, dan komt een zondaar bevend voor het woord. Bevend voor de majesteitelijke en heilige God. Maar ook bevend om nog langer te blijven op de plaats waar hij niet veilig is voor de toorn van God. En zo komt hij als een vogeltje. Als een vogeltje dat vliegt. Dat de vlucht neemt. Dat de toevlucht neemt tot die volkomen zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En voor zulke bevende vogeltjes valt het nu alles mee, want die vinden een veilige schuilplaats bij die volkomen zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Zijn er zo nog vanmiddag in de kerk bevende als een vogel in Egypteland, dan wordt u vanmiddag nog met klem geroepen om te vluchten tot deze zaligmaker. O, zie toch waar u leeft. In het Egypte waar u bent, wordt het omkomen. Daar wordt het straks voor eeuwig omkomen. En u wordt deze zaligmaker u nog gepredikt. En hij wordt u nog voorgesteld. Hij wordt u nog aangeprezen, opdat u zou vluchten tot hem op zijn kosten, op de kosten van degene die vluchten moest naar Egypte, opdat zondaren zouden kunnen vluchten uit Egypte. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u geven dat op grond en op kosten van dat werk van uw eigen lieve Zoon zondaren mogen komen uit het Egypte, van de zonde en van de slavendienst, van de duisternis, bevend als een vogeltje op de stem van u. Want als u spreekt met macht, dan is het ik wil en zij zullen. Heere, wil zo uw woord zegenen en wil zo uw woord uitwerken. Op grond van zijn werk en tot eer van uw naam. Gedenk ons ook morgen, wanneer we door uw goedheid opnieuw de gelegenheid ontvangen om onder uw woord en onder de bediening der verzoening samen te komen. Sterk onze vriend en broeder dominee Hoefnagel als hij de gemeente voorhoop te gaan. Wil u zegen ook geven over de kerstviering van de zondagsschool en de verenigingen met de gemeenteleden, zoals ze 's middags hoop plaats te vinden. En laat zo alles nog mogen strekken tot eer van uw naam. Doe genadig verzoening over al het zondige. Heb dank voor wat u ons schonk. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 105, het 20e vers willen we nog zingen. 105 vers 20. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.